Gemeente, met Gods hulp willen we vanavond een ogenblik stilstaan bij het aan u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Johannes 2 en daarvan als uitgangspunt het zesde vers. 1 Johannes 2, vers 6, waar Gods woord aldus luidt. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Een gemeente, als thema onder deze tekstwoorden zou ik willen schrijven: Christus kennen is, in hem wandelen onze eerste gedachte, en onze tweede gedachte in hem blijven. Dus Christus kennen is, in de eerste plaats in hem wandelen. En vanavond komt de vraag tot u, tot jou, tot mij: kent u de Christus? En dan worden de kenmerken van het kennen van Christus vanuit de zendbrief, de algemene zendbrief van Johannes, naar voren gebracht. Het kennen van Christus, dat is in hem wandelen, onze eerste gedachte. En het kennen van Christus is ook in hem blijven. En willen we met elkaar stilstaan wat dat inhoudt, in hem wandelen en in hem blijven. Kinderen, aan de vruchten herken je de boom. Elke boom draagt vrucht. Een goede boom, zo staat er in Gods woord, draagt goede vruchten. En een kwade boom draagt kwade vruchten. En dat geldt ook voor ons en voor u, als u ouder bent geworden, om eens naar die vruchten te kijken die aan onze levensboom hangen. We zijn op weg een reis naar de eeuwigheid. U moet God ontmoeten. Ik moet God ontmoeten. En dat kan alleen als deze Christus aan uw ziel geopenbaard is. Dat kan alleen als deze Christus uw zonden weggenomen heeft. Dat kan alleen als deze Christus uw zonden weggewassen heeft. Dat kan alleen als deze Christus uw borg is. En bij velen is de vraag: maar ken ik hem? Want we weten allemaal wel wat zijn naam, wie zijn naam is. Zijn naam is Jezus, zaligmaker, die ons zalig maakt van de zonde. Zijn naam is Christus, gezalfde Gods, gezalfd tot profeet, priester en koning. En we kunnen dat wel weten met ons verstand, maar kent u ook deze Christus met uw hart? Vruchten dragen. Maar wat zijn dan goede vruchten en wat zijn dan kwade vruchten? En hangen er aan uw boom goede vruchten, of hangen er aan uw boom, uw levensboom, juist kwade vruchten? En het kan zelfs wel zo zijn dat het lijkt dat er aan uw boom goede vruchten hangen, terwijl blijkt dat aan uw boom kwade vruchten hangen. Dus wat is het noodzakelijk om die vruchten van die boom te toetsen aan Gods woord? Of u in Christus bent, of dat u wandelt met Christus, en of dat u blijft in hem. Dus het is nog niet zo eenvoudig, wat zijn nou goede en wat zijn nou kwade vruchten? En als we dan kijken in onze Heidelbergse catechismus, zondag 32, vraag en antwoord 86, dan wordt daar gesproken over de vruchten. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel. Dan zien we die woorden terugkomen, de vruchten. En wat de vruchten zijn, godzalige wandel. Niet elke wandel van ons leven en elke stap van ons leven is goed. Niet alle wandelingen die mensen maken zijn goed. Ook al lijkt het misschien heel vroom. Nee, niet alles wat een mens doet, niet alles wat een kerkmens doet, is goed. En Johannes schrijft deze brief niet zomaar. Johannes snijdt niet voor niets dit onderwerp aan. Johannes die maakt zich zorgen. Zorgen over de gemeente. En gemeente, ik ken u niet. Maar er is een algemene zorg. Kent u Jezus Christus echt? En dan begint Paulus heel liefdevol, of Johannes heel liefdevol, om daarna toch wel scherp de dingen aan te wijzen die gekend moeten worden. Hij zegt het zo in hoofdstuk 2, vers 1. Mijne kinderkens. Een liefdevol woord. Ik schrijf u deze dingen. Ik ga u iets vertellen, ik ga u iets opschrijven, opdat gij niet zondigt. Dus wat wil Johannes de gemeente leren? Johannes wil die gemeente laten zien, dit schrijf ik op, opdat u niet doorgaat in de zonde waarin u leeft, opdat u niet zondigt. Want wat wist de wens en de hartelijke bede van Johannes de apostel en wat is de bede van godsdienstknechten vandaag de dag? Dat u niet zondigt, dat u niet verloren gaat, maar juist dat u behouden wilt worden en zult worden. Dat u niet straks, als u voor de rechterstoel staat, meende te kunnen ingaan en niet te kunnen. Wat zal dat vreselijk zijn? En daarom schrijft hij en vermaant hij ze liefdevol. En indien iemand gezondigd heeft, straks, als u erachter komt dat u toch gezondigd heeft en dat u niet in hem blij gebleven bent en dat u niet in hem bent en dat u niet in Christus wandelt, want dat is zonde, dan laat hij gelijk al zien dat er een grote dosis genade te vinden is. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij wijst hem gelijk al aan. Zelfs voordat hij de zonde bij de mensen gaat aanwijzen, zegt hij, kijk, als straks uw leven openbaar komt en het blijkt niet te zijn in Christus, en het blijkt niet te zijn in Christus wandel, daar is een voorspraak in de hemel, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor onze zonde staat er, maar ook voor de zonde der gehele wereld en gemeente. Daarom, er is een voorspraak in de hemel. En ik kan u nou nooit zeggen, als u bij uw zonde wordt bepaald, voor mij kan het niet meer. Voor mij is het nu eeuwig kwijt. Ik heb God bedrogen. En ik heb mezelf bedrogen. En nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Nee, daar is genoegzaam voor de gehele wereld. En dan gaat hij over tot dat onderwerp. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Dan zou ik willen beginnen gelijk met die vraag. Kent u de Christus? Niet met je verstand, dat weten we wel. We kennen zijn naam, we weten zijn werken. kennen zijn ambten. Maar kent u nou persoonlijk Jezus Christus? Kent u nou dat waarachtige leven met deze koning? Heeft u nu ontvangen dat ware zaligmakende geloof? Heeft u ontvangen genade in Christus Jezus? En dat is niet om u aan het twijfelen te brengen. Maar dat is omdat dat woord vanavond tot ons komt. Misschien begint het wel een beetje te borrelen van binnen. Dominee, u maakt de mensen onrustig. U moet niet alles zomaar wegnemen. U maakt iedereen aan het twijfelen. Misschien stimuleert u de twijfel wel. En twijfel is tenslotte toch ongeloof. Maar gemeente, twijfel wordt niet opgewekt uit het nieuwe leven. Weet u, als u gaat twijfelen, als straks dat woord tot ons komt, dan zegt dat iets. Want twijfel wordt juist opgewekt als blijkt dat de vruchten niet overeenkomen. Twijfel wordt er in het hart gezaaid, als blijkt dat uw vruchten kwade vruchten zijn, in plaats van goede vruchten. Dat wekt de twijfel op. Het woord wekt geen twijfel, de vruchten wekt en wekken twijfel. En dit is niet zomaar een woord, maar het is een woord van het allergrootste belang. En het staat in de Bijbel geschreven. En daarom moeten we ons ook aan dit woord van deze apostel Johannes onderwerpen. Wat door Gods Heilige Geest tot ons komt. Want die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. In hem wandelen. Wat is dat dan? Dat is een levenspraktijk. Dat zijn niet alleen maar woorden die we gebruiken, dingen die we tegen elkaar zeggen. Maar wandelen in Christus, dat is hoe we leven. En velen misleiden zichzelf. En dan zou je kunnen opnoemen wat het allemaal niet is. En je zou kunnen zeggen wat het allemaal wel is. Ik probeer vanavond die twee dingen maar tegelijkertijd uit te spreken. Dat vraagt van u wat aandacht. Er zijn momenten dat ik hoor wat het niet is. En daarachter zal ik proberen te zeggen wat het dan wel is. Maar wat is het nu niet? Daar maar mee beginnen. Wandelen met Christus, als dat er niet is. En we zeggen toch dat wij iets van deze Christus kennen. Dan moet ik u zeggen dat mensen dan denken, of eigenlijk niet in gedachten houden, wat Christus. Als u wandelt over deze aarde, als u wandelt met Christus, of als u denkt dat u wandelt met Christus, maar uw leven is niet op Christus gericht. Christus is niet in uw gedachten. Terwijl u handelt en terwijl u handelt, dan schort er iets aan. En velen verleiden zichzelf, terwijl zij niet aan Christus denken, terwijl zij wandelen en handelen. Velen verleiden zichzelf, omdat zij vergeten wie ze zijn. Zij denken niet meer na over hun ellende en ze denken niet meer na over hun verlorenheid. Als mensen denken dat zij in Christus zijn, maar zij missen het wezen van het zaligmakend geloof, dan vergeten ze dit. Dan vergeten ze hun ellende en dan vergeten ze hun verlorenheid, dan vergeten ze hun vervloeking. En velen verleiden zichzelf door andere wetten op te werpen. Door eigen wetten te gaan maken. En eigen geboden te gaan vormen en daarna te luisteren. En zo verleiden zij zichzelf, maar ook vele anderen. Want juist het tegenovergestelde, als we Christus wel kennen en in Christus wandelen en in Christus zullen blijven, dan is dit juist de levenspraktijk van het leven. Dan is in alles, of zou in ieder geval in alles, maar in ieder geval in veel dingen, zal Christus een grote plaats hebben in het hart. Daar is daar een constante afweging, je zou kunnen zeggen, een heilige samenspraak tussen God en hun ziel. En ze houden Christus in gedachten. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wat ook Gods volk kent, is dit. Elke keer weer opnieuw worden zij bepaald bij hun ellende. En elke keer weer opnieuw worden zij bepaald bij hun verlorenheid en bij hun verdorven hart. En Gods volk kenmerkt zich ook dat zij niet hun eigen wetten stellen, maar zij luisteren naar het woord wat God gesproken heeft. En die wet van God, die wet van Christus, die Johannes hier naar voren haalt, dat wordt hun leven. Johannes legt er de nadruk op, wie zegt dat hij in hem blijft, die moet alzo ook zelf wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dus dat is niet met de grote groep mee, dat is niet met de wereld mee, maar dat is wandelen op zo'n manier zoals Christus ook gewandeld heeft. Hij legt daar de nadruk op het persoonlijke leven tussen de Heere en uw ziel. Wie zegt dat hij in hem blijft, die moet zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Wandelt u met Christus? Ik vraag niet of u meewandelt. Er zijn mensen die meewandelen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn heel dicht bij Gods volk. Ze kijken naar dat volk. Ze zien hun vruchten. En zij gaan handelen en wandelen zoals dat volk wandelt. Ze gaan als het ware diezelfde vruchten proberen voor te brengen. En ze gaan het dus niet zoeken bij de persoon waar de vruchten vandaan komen, maar ze gaan het zoeken in de vruchten zelf. Dan moeten we heel eerlijk zijn. Wandelt u dan met die mensen mee? Dan mist u iets, namelijk wat Johannes hier zegt. Die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Christus gewandeld heeft. Hey. Dus we kunnen meelopen. We kunnen een meeloper zijn. En misschien nog wel stipter zijn. En misschien nog wel wettischer zijn. En misschien nog wel godsdienstiger zijn. En toch een meeloper zijn. Wat is de kenmerk? Het oog is niet gericht op Christus. Het oog is niet gericht op hun eigen hart, ellende en verlorenheid. Het oog is niet gericht op Gods geboden en Gods wetten, maar op hun eigen wetten. Waar het ten diepste dan om draait, is om zichzelf. Dat het ten diepste gaat over hun eigen eer, hun eigen roem. Dat komt voor in de gemeenten en daarom legt Johannes daar een klem bij. Onderzoek uzelf. Waar komen de vruchten uit voort en waar zijn de vruchten van uw leven? Niet uit gewoonte, niet uit traditie, niet in uiterlijke inzettingen. Wandelen als Christus is in ootmoedigheid, is liefhebbend, is gehoorzaam. Dat is wandelen in Christus. Ootmoedig. Zoals Christus naar zijn Vader keek, wandelende over de aarde. In ootmoedigheid en met ootmoedigheid bekleed. Zoals Christus over de aarde ging, liefhebbend, als een liefhebbend God, tot en een liefhebbende zoon, tot zijn Vader. Zoals Christus gewandeld heeft op de aarde in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Johannes die zegt het zo in 1 Johannes 3 vers 3. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij, gelijk Christus rein is. Die dus de hoop niet op de mensen gevestigd heeft, niet op de eer en roem gevestigd heeft, maar op Christus gevestigd heeft, die reinigt zichzelf. Je zou kunnen zeggen, door die zaligmakende genade gaat het als het ware als vanzelf. Want het hart wat gericht is op Christus, dat vergeet de zonde niet. Dat maakt geen eigen wet, maar dat luistert naar de wet van Christus. In 1 Johannes 2 vers 29 zegt hij, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk dier de rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Als we weten dat hij de rechtvaardige is. Dan weet u ook door genade wat rechtvaardigheid doen is. Dan zoek je de leugen niet. Dan zoek je het bedrog niet. Dan zoek je het niet in hypocrietisme. Maar dan zoek je het in hem. Rechtvaardig, zuiver, is dat je verlangen. Wandelen voor Gods aangezicht, zuiver. Niets verbergen voor die koning. Niets verbergen voor die zoon. Niets verbergen voor Gods heilig recht, maar leven in oprechtheid. Heere, hier is mijn hart. Met Christus in gedachten, met een kennis van ellende en verlorenheid, en met het oog en de ziel gericht op Gods heilige wet. In 1 Johannes 5 vers 18 staat, wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is, niet zondigt. Hè? Mensen die uit God geboren zijn, niet zondigen, dat kan toch niet? Die bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wat doet de boze? Wat is de boze? Wat is het nou niet wandelen in Christus? Terwijl zij beweren dat zij wandelen in Christus. Dat zijn mensen die geen gemeenschap hebben met God. Dat zijn mensen die niet uit God geboren zijn. En dat zijn mensen die wandelen in het schijnlicht. Mensen die zich heel geestelijk voordoen. En die zich voordeden, zo ook in de gemeenten, wat Johannes tegen is gekomen. Mensen die zich verbonden aan de besnijdenis. En mensen die de wet van Mozes gebruiken, maar ook die de wet van Mozes aanbevelen en ook opleggen aan anderen. Om zo hun harten te reinigen en zo hun leven te heiligen. Door de wetten van Mozes te maar gaan houden. Die brengen juist mensen aan het twijfelen. Die leggen de maat zo hoog die anderen niet kunnen halen. Dat eenvoudige volk, dat brengen zij in verlegenheid. En terwijl als juist diegenen bestraft worden die het zoeken in hun eigen rechtvaardigmaking en in hun eigen heiligmaking en daarbij Christus vergeten en hun ellende niet begrijpen en verstaan en hun eigen wet tot een wet maken, als ze gewaarschuwd worden, dan gaan die oren dicht. En weet je wat ook een gevolg is? Ze worden boos. Men beweert de heiland te kennen en te bewaren, maar ze kennen hem niet. Het zijn mensen die niet stilstaan bij hun ellende en vervloeking, terwijl de Heilige Schrift en Gods Heilige Geest hen iets anders laat zien. Het zijn mensen die spreken wel over bloed, maar ze weten niet waar zij dat bloed voor nodig hebben gehad. Ze kunnen dat niet vertellen. Waarom en waarvoor het juist voor hen zo nodig was. Het blijft een wat oppervlakkige redenering over zonde en over ellende. Iedereen is toch een zondaar, om maar een voorbeeld te noemen. En we zijn zonde, dat weten we toch. Dat wordt ons geleerd. We hebben allemaal een zondig hart. Ik kan er ook niks aan doen. En gemeenten als deze drie stukken worden ontkend. Niet bewust. Niet hardop. Maar heimelijk. En er worden nog wat menselijke inzettingen bijgedaan. En ze gaan het zoeken in de vruchten. Ik moet dit doen. Ik moet dit laten. En dat doet het volk van God ook, dus dat moet ik ook niet doen. Dan lijkt er leven, maar er is geen leven. En de leer van soevereine, verkiezende liefde, dat eenzijdige godswerk, dat is een leer die tegen hun hart ingaat, die tegen hun bestaan ingaat, die tegen hun leven ingaat. Hoeveelen raken niet geïrriteerd de dag van vandaag als je het hebt over het eenzijdige werk van God? Wees eens eerlijk. Wees nou vanavond eens eerlijk naar uzelf. Als het woord tot ons komt, wandelen in Christus en met Christus, dat is wandelen in een soevereine en met een soevereine God in Christus, die genade schenkt aan wie hij wil en wanneer hij wil. Dat maakt de mens niet lui. Dat maakt de mens niet lijdelijk. Dat maakt de mens lijdzaam. Hoe is dat nou in ons leven? Hoe is dat nou in jouw leven? Je zou zeggen, maar waar ligt nou de kern? Waar ligt dan het onderscheid precies tussen Gods kind die vanuit deze dingen wel mag leven en die dat niet doet? Diegene die vleeslijke begeerte, grootheid en eerzucht en hoogmoed aanhangen. En die het niet doen. Weet u waar de kern ligt? Liefde. Liefde. Bij de hypocriet is het vrees voor de mensen. Vrees voor de wereld. Bent u zo iemand? Dat u leeft, dat u wat vruchten vertoont omdat u vreest voor de mensen in de gemeente. Misschien wel vreest een beetje voor de ambtsdragers. En tegelijkertijd, door de week, dan vreest u ook weer voor de mensen in deze wereld en dan probeert u nou maar een beetje met de wereld mee te leven en de liefde van de wereld maar een beetje te tonen. Kent u dan Christus? Dan moet ik u waarschuwen. Op grond van Gods woord. Waar is de liefde? Waar is de liefde? De apostel Johannes, de apostel der liefde, zoals hij wordt genoemd, bepaalt ons daarbij. De liefde. En dan weet hij ook wat daar tegenop komt, vijandschap. Want als ik u dan zeg, als u een beetje meeleeft met de kerk en een beetje meeleeft met de wereld, dan is ons leven niets anders dan afgoderij. Afgoderij van onszelf. En gemeente, dat bedoel ik niet hard, dat bedoel ik ook niet streng. Maar ik hoop dat u de liefde proeft, omdat ik nu niet over heb voor een weg en een reis naar de eeuwigheid waarbij die weg doodloopt. En Johannes die zegt het ook zo heel eerlijk tegen die mensen in de gemeente. Daarom, indien ik kom, vers 10, zo zal ik in gedachtenissen brengen zijn werken die hij doet. En als nou vanavond de werken van u vanaf de kansel worden verteld. Dit is uw leven. Een beetje van de kerk en een beetje van de wereld. Jongeren, kinderen, dat gaat niet. Als dat je leven is. Als dat je werken zijn. Dan weet hij wat de vruchten zijn daarvan als hij dat wordt gezegd. Met boze woorden snateringen tegen ons. Hiermede niet vergenoegd zijn. Als dan dat woord tot ze komt. En hij dat onderscheid gaat maken tussen dood en tussen leven. Dan zijn de mensen niet zo blij mee. Dat was toen ook al zo. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Ze zijn er niet mee vergenoegd. Als een kwaal open wordt gelegd, als een zonde bestaan wordt blootgelegd. Als het leek op leven en het is de dood. Zo ontvangt hij zelf de broeders niet. Ziet u, dat is de vrucht. En nu heel eerlijk in uw hart en in uw leven. Kijk eens in de spiegel, moet ik ook doen. Net als iedereen. Kijk eens in de spiegel. Nu zegt u nou ja, die dominee die moet maar niet meer komen. Dat is een vervelende man. Die zegt allemaal dingen die ik niet fijn vind. En die zegt allemaal dingen die nou precies mijn leven is. En dan zegt hij ook nog bij dat het geen goede vruchten zijn. Dat vind ik niet fijn. Zeg ik het maar even netjes zoals het hier staat. Ga maar weg, Johannes. Jou hebben we niet nodig. Geliefde. Hoort u de liefde? Geliefde, vers 11. Volg het kwade niet na. Hoort u dat? Kinderen, jongeren. Als je nou bepaald wordt bij mensen in je leven die de wereld dienen en die de Heer willen dienen. Zondag naar de kerk en door de week in de wereld leven. Volg het kwade niet na. Dat kan best. Een beetje van de wereld en een beetje van de Heer. En dan mengen we een beetje door elkaar en dan lijkt het nog wel wat. Nee. Die goed doet is uit God. Maar die het kwaad doet, heeft God niet gezien. Hé, even terug naar die vraag. Kent u Jezus Christus? Die goed doet, is uit God. Maar die het kwaad doet, heeft God niet gezien. In dat licht moeten wij deze tekst lezen, 1 Johannes 3, vers 9. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Want zijn zaad, het zaad van Jezus Christus, blijft in hem. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Wandelen met Christus is ook in hem blijven, onze tweede gedachte. Maar laten we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het zevende en ook het negende vers. Psalm 86, de versen 7 en 9. Christus kennen is in hem wandelen. Onze tweede gedachte als je ook in hem blijven. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. In hem blijven. Dat is de gemeenschap met Christus bewaren. In hem blijven is niet een gevoel, maar in hem blijven is een geestelijke werkelijkheid. Zoals de Zoon het zelf heeft gezegd, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. In hem blijven, dat betekent verbonden zijn met die grote rank, die grote wijnstok. In hem blijven, verbonden zijn aan die wijnstok. In hem blijven, daar bedoelt Johannes hiermee met zijn liefde, met Christus. Liefde. Die zegt dat hij in hem is, moet zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Als u nou zegt dat u in Christus bent, als u nou zegt dat u Christus kent, weet u waar u dan op moet letten? Je zou kunnen zeggen, één kernwoord, liefde. Want daar vloeit alles uit voort. Want de liefde van God en de liefde van Christus opent de ogen voor ellende, opent de ogen voor zonde, opent de ogen voor verlorenheid. Kinderen, jongeren, misschien denkt u wel eens, en ouderen misschien ook wel. Als u kinderen van God ziet, misschien wel tijdens de bediening van het avondmaal, of onder de prediking, dat kan ook. En je ziet dat ze tranen hebben in hun ogen. Je zou kunnen zeggen wenen. Hoe komt dat nou? Sommige mensen zeggen, ja, maar als je de Heer Jezus Christus toch kent, dan vervult toch je hart met blijdschap. En dan zeggen ze wel, ja, dat zijn tranen van blijdschap. Nou, weet je dan wat meer? Wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn nou die tranen dan van blijdschap? Weet je waar die tranen uit voortvloeien? Uit de liefde. Uit de liefde van Christus tot hen. En tegelijkertijd zien ze hun verlorenheid, hun zonde en hun tekorten voor hem. En zijn genadige opzoekende barmhartige zondaarsliefde. Dat vervult het hart met blijdschap. Dat vervult het hart met verdriet. En die liefde in Christus, die vermenigvuldigt de vrede. En die doet de zonde verdwijnen. En dat werkt tranen in het hart en soms ook in het oog. De liefde van Christus gaat altijd gepaard met berouw over de zonde en het haten en het vlieden van de zonde. Wilt u weten of u in Christus bent? Dan is dit een belangrijk kernpunt. Je zou kunnen zeggen, dit is een belangrijke vrucht, die zal aan uw boom groeien. Kennis van Christus is liefde tot Christus en berouw over de zonde. En wat nog meer, een liefde tot de kinderen Gods, broederliefde in de geest, daar wijst Johannes op. Wie in Christus blijft, die zoekt de gerechtigheid niet in hun eigen leven, die zoekt de gerechtigheid niet in de vruchten die zij moeten voortbrengen. Die zoeken de gerechtigheid niet in hun eigen wetten, maar die zoeken de gerechtigheid in de wet van Christus. Die zoeken de gerechtigheid in Christus zelf. Hoe is uw hart? Is uw hart gericht op God? Is uw hart gericht op Christus? Is uw hart geopend voor de zonde? En is uw hart geopend voor Christus' wet? En dan is er nog iets. De duivel laat die mensen niet met rust. Want de duivel die gaat juist dat volk wat gericht is op Christus aftrekken van Christus. En hoe doet hij dat dan? En daar komt de twijfel van de Satan in het hart van Gods kinderen. Maar mag het dan tot troost zijn vanavond dat dat het werk van de Satan is? Want weet u wat die oprechte christen nou ervaart? De aanspraak van de vorst der duisternis en het in twijfel trekken van de ware vruchten van genade. De liefde tot Christus en berouw over de zonde. Daar gaat hij op in. Daar grijpt hij de oprechte vast. En wat gaat hij zeggen? Ach, die wandel van jou, die deugt niet. Kijk eens wat een zonde, kijk eens wat een schuld je elke week weer voortbrengt. Jouw oprechte wandel is helemaal geen oprechte wandel. Jouw oprechte wandel, dat is een slechte wandel. En zo rukt hij in als het ware uit die gemeenschap met Christus. En hij brengt ze van Christus af. En hij wil hun ogen richten niet op Christus, maar juist op hun staat van ellende. En zo brengt hij ze in vertwijfeling. En zo wil hij ze in de wanhoop drijven. En Gods kind brengen uit het oog van Christus. Om hen te verleiden. Hun wandel is niet oprecht. Ja, hij drukt ze te neer. En hij zoekt ze laten struikelen. Hij probeert ze dan weer terug te brengen tot Christus. Met een list wat niet tot Christus leidt. En dan moet u het ook maar voor uw eigen ziel nagaan, volk des Heren. Hoe, als u Christus kwijt bent geraakt door de gevolgen van de zonde, door het struikelen in de zonde, hoe probeert u dan terug te komen met die zaligmaker? Luisteren we dan niet veel te gemakkelijk naar de vorst der duisternis, die je juist weer probeert te brengen in het werken? Nou moet je dan je leven maar weer gaan breken. Die zonde moet je echt achter je laten. Moet je dat niet doen? Ja, natuurlijk wel. Maar je moet nu dit gaan doen en je moet dat gelaten. En zo zal je wel Christus weer kunnen vinden. En gemeente, je zou hopeloos vastlopen. Want met het verbeteren van je leven vind je Christus niet. Want Christus verbetert het leven en de mens zelf niet. Zoek het dan bij die koning. Alleen. Want er is zoveel bloed. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet te werken. Hij is de verzoening. Niet uw vruchten. Daar ligt de genade in de liefde Gods. En hoe probeert hij die onoprechte, die hypocriet tot rust te brengen? Misschien vanavond wel. Terwijl u zit te luisteren. Ik zal er nog eens over nadenken. Ach ja, ik word misschien wel een beetje onrustig nu. Maar Christus heeft toch ook zelf gezegd. Wat hij begint, dat maakt hij toch ook af. Dan zal hij dat ook bij mij wel doen. En God is toch genadig. Dan komt het vast toch wel een keer goed. Maar als u niet in Christus bent, en als u Christus niet kent en u sterft, gaat u wel verloren. En dan komt het niet een keertje wel weer goed. Zult u dat onthouden? Wie in Christus blijft en wie zegt dat hij in Christus blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Hoe wandelde Christus dan? Want als u nou zegt dat u in Christus bent en dat u zegt dat u in Christus blijft, wat is dan zijn wandel? Want dan moet uw leven overeenkomen met het leven van de zaligmaker. Gehoorzaamheid. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Hoort u dat? Dat is wat de zaligmaker altijd deed. Hij bleef in de liefde met zijn vader. Waarom, kinderen? Waarom bleef de Heer Jezus Christus altijd in de liefde van de Vader? Omdat hij niet zondigde. Waarom is er scheiding gekomen tussen God en uw ziel? En is de liefde gebroken in het paradijs? Omdat wij zondigden. Omdat wij niet in hem bleven. Dus indien gij mijn geboden bewaart. En wat was het grote gebod? En dan hebben we weer een toetssteen voor uw hart en voor uw leven en voor mijn leven. Wat zegt Christus? Wat is het eerste en het grote gebod? Het eerste is dit. God liefhebben boven alles. Uw naaste als uzelf. Hey. En dat is nou precies die tweede vrucht van genade. Waar Johannes de vinger bij legt. Die broederlijke liefde. De liefde tot uw naaste wordt niet in uw hart gevonden. En daar schort het aan. U zegt wel dat u in Christus blijft. Zo zijn er velen in de gemeente. Maar die broederlijke liefde wordt gemist. Die broederlijke eenheid wordt niet ervaren. Maar waar Gods volk elkaar ontmoet. En die waar zij in Christus zijn, daar vloeien, daar smelten, zou je kunnen zeggen, de harten samen. Als u Gods kinderen ziet, dan mag u voor uzelf eerlijk zijn. Irriteert u zich aan die mensen? Of verbindt het aan hen? Bent u jaloers op dat volk? Houdt u van dat volk? Die wandelen gelijk Christus wandelde, rechtvaardig. Die gewoon eerlijk zijn. Die u de zonde aanwijzen. Die u niet over hebben voor de eeuwige verlorenheid. Houdt u van die mensen? Of moet u zeggen, ja, ik irriteer me eigenlijk een beetje aan ze. Want ze denken het altijd beter te weten. En ze wijzen altijd mijn verkeerde plekken aan. En ze zitten altijd op mijn zonde te duwen. Terwijl ze dat misschien niet eens hardop doen. Maar door hun wandel laten zien dat uw wandel niet op orde is. Zijn wandel was in gehoorzaamheid aan zijn vader en dat irriteerde, zou je me heel eenvoudig kunnen zeggen, de overste van het volk. Hij kon het zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Wat was Christus' wandel nog meer? Ootmoed. Ootmoed en nog eens, ootmoed. Weet u waar Gods volk aan kent en herkent? Aan deze twee dingen. Gehoorzaamheid aan de wet van Christus. Ootmoed. En wat zegt Paulus over deze Christus in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 5 en 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Die in de dagen zijns vleeses, toen Christus dus op de aarde was, was het een dagelijks smeken en dagelijks bidden tot zijn Vader, die hem uit de dood kon verlossen met de sterke roeping van tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoort u dat? Zo heeft deze zaligmaker gebeden tot zijn Vader. Een liefde tot God. Een liefde tot zijn Vader. En een liefde tot zijn naaste. Onderzoek uw hart eens. Gelijk hij gewandeld heeft, is uw hart zo. Een liefde tot God, de Vader. Misschien wel dat u die verklaren kan. Maar één ding weet ik. God heb ik lief. Dat is mijn hart. Hij is mijn leven. Hij is mijn zaligheid. En die naaste, ik heb ze van harte lief. Ik heb ze niet over voor deze ondergang die voor hen geopend is en voor ons allen open ligt. Liefde tot God en de naaste. De twee vruchten waar Johannes in deze zendbrief op wijst. Onderzoek uzelf. Wie zegt dat hij in hem blijft? Die moet zelf alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Amen. Heere God van hemel en van aarde, dan mag het schaamrood wel op de kaken staan van een ieder van ons. Want waar is de liefde? Waar is de naaste liefde? Ach Heere, wilt u het zelf maar werken, elke keer weer opnieuw. Als de vorst der duisternis zo te keer kan gaan. En ons aangrijpen kan, waar is de liefde? Waar is de naaste liefde? Eigen liefde, eigen roem, eigen eer, ach Heere. Zou u onze ogen dan willen richten op u, de levende God? Op u, o Heere Jezus Christus. Opdat we gemeenschap zouden hebben door het geloof met u. Tot troost van ons hart, tot de zaligheid van uw kerk. Het is alles door u. Het zal ook alles tot u zijn. En het is ook allemaal uit u. Om het eeuwige welbehagen Gods. Om Jezus wil alleen. Amen.